goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
Dag, jongens.
Het leek een mooi jaar te worden voor de banken vanwege de stijgende rente. Ze kropen uiteindelijk uit dat verdomhoekje en bankaandelen waren weer in trek op de beurs.
Maar de oorlog in Oekraïne die versteert dat feestje. Banken veranderen in één klap van de koplopers in de achterblijvers. Nico, waarom raakt die oorlog die banken nou zo hard?
Nou, ik weet niet of het per se die oorlog is. Die heeft er natuurlijk mee te maken. Maar wat je eigenlijk zag is dat, wat je net zei, dat klopt. De rente gaat omhoog, dus dat is goed voor de banken, maar tegelijkertijd zien we dat die hogere rente, dat drukt de economische groei. Nou, als dat nu niet helemaal goed gaat, als dat niet goed wordt gemanaged en de groei gaat te hard in elkaar, met die hoge inflatie erbij, slaat om in een krimp, dan heb je het over stagflatie. En dat is heel slecht voor de banken, want dat betekent hogere prijzen, de consumenten houden een hand op de knip en dat betekent meer faillissementen. En dat komt uiteindelijk allemaal bij de banken terecht. Dus dat zit nu vooral ingeprijsd, denk ik, in de aandelenkoersen van de banken.
Ja, en welk aandeel heeft dan toch die oorlog? Want we zien wel vanaf het moment dat die oorlog is, ja, niet meteen de eerste weken, ja, maar op een gegeven moment, naarmate het erger werd, zagen we ook die impact op de beurs en dus ook op die bankaandelen, ja, wel toenemen.
Ja, dat zit allemaal wel in elkaar verweven, denk ik. Je zag natuurlijk dat de inflatie was al stijgende, maar die kreeg een extra tik omhoog met die oorlog, hè, omdat we nu energie is nog moeilijker te krijgen. Nou, we zijn nu bezig met voedsel, heel moeilijk weg te krijgen uit Oekraïne, met granen en dergelijke. Dus ja, dat geeft extra inflatie. En er komt dan bij dat het een gevoel van onveiligheid, dus het consumentenvertrouwen, zag je heel hard in elkaar gaan. En je zag het ook. En je ziet er dan heel veel dingen. Hè. Bijvoorbeeld de cijfers van PostNL. Dan zag je dat in maart in één keer de aantal bestedingen hard omlaag ging. Dus dat zit allemaal verweven. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. En met de banken is het zo. Ik bedoel, ja, niet voor niks zijn banken zo goedkoop op de beurs. Je betaalt meestal 8 of 9 keer de winst. En dat is omdat er altijd een soort hidden er zit iets in, ja, waar je vinger niet op kan leggen, omdat ze financieren de rest van het bedrijfsleven. En als er dus ergens gedoe is, dan komt dat ook bij die banken terecht.
Ja, dus die onzekerheid die geeft eigenlijk een 3 keer zo harde klap bij die banken.
Ja,
dat zien we.
Er zit een soort hefboom effect in. En dat is ook zo, omdat natuurlijk de banken veel meer geld uitlenen dan ze binnenkrijgen. En dat als er dan wat ergens niet goed gaat, dan komt dat terug bij de banken.
Ja, als we naar een Nederlandse bank kijken, ING zet ruim 800 miljoen euro opzij. Is dat eenmalig of komt er de komende tijd nog steeds nog meer geld in die stroppenpot?
Moeilijk te zeggen. Dat is bij heel veel banken ook weer verschillend. Bij ABN was het juist andersom. Daar werd verwacht dat het ABN rond de 130, 150 miljoen opzij zou zetten. Nou, dat was maar 60 miljoen. Op die manier spelen ze ook met hun netto winst. Dus dat is ook weer heel moeilijk in te schatten. Bij ING zag je ook al in het vierde kwartaal vorig jaar dat ze voor de hypotheekmarkt extra geld opzij zetten. Dus dat zagen ze ook al een beetje aankomen. Hè? Want dat hebben we nu nog niet echt door. Maar de huizenmarkt die moet natuurlijk ook beginnen te schuiven straks. Als het allemaal zo doorgaat. Dus ja, die koersen staan niet voor niks een stuk lager. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als het allemaal een beetje meevalt en we komen erdoor. Hè? De Amerikanen hebben het over een zachte landing van de economie. Nou, dan kan het misschien allemaal wel meevallen.
Straks meer over de banken en wat je nu precies moet doen met je bankaandelen. Maar eerst een overzicht van de afgelopen beursweek.
Air France-KLM kondigt een mega-samenwerking aan met een Franse vrachtvervoerder.
In eerste instantie is het belangrijk dat ze gewoon met geld over de brug komen. Air France-KLM is nog steeds een failliet bedrijf, technisch failliet bedrijf. Dus ze brengen nieuwe aandelen uit die door deze partij gekocht worden. En dat brengt dus gewoon geld in het laadje.
Renault verlaat Rusland en ook een vette backscore wordt lastiger voor de Russen. McDonald's neemt afscheid.
McDonald's is selling its business in Russia in response to the war in Ukraine. Burger chain said it wasn't consistent with its values to continue operating there.
ABN AMRO crashte op de beurs. Het aandeel verloor 12%, terwijl de bank naar eigen zeggen met solide cijfers kwam.
De bank rapporteert een mooie winst over het eerste kwartaal van 300 miljoen euro. Dat is meer dan de analisten hadden verwacht.
De Nederlandse economie stagneert. De kans op een recessie neemt toe.
De Nederlandse economie maakt een beetje onzekere fase door. Aan de ene kant zijn we uit corona gekomen. Aan de andere kant ja, toch wat meer onzekerheid door de hoge inflatie. Oorlog van Rusland in de Oekraïne. Arbeidsmarkt is nog heel krap. En ja, dat kan toch ook een negatief effect hebben op de economie. Dus heel veel signalen staan op groen, maar toch ook wel sommige op rood.
En het was de week waarin Katy Perry, jawel, de wereldster, Just Eat Takeaway moet redden. Katy Perry heeft namelijk een commercial opgenomen. Kosten nog moeite gespaard. Het ziet eruit als een videoclip. En het klinkt ook alsof het zo uit haar repertoire komt. Did somebody say just ring dong? Ring it, did somebody say just ring? And I want to say, yeah, 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 when I'm ordering delivery. Ja, Nico, dit geintje kost naar verwachting miljoenen. De vraag is... gaat werken.
Ja, dat is een lekker nummertje. Dat gaat helemaal goed komen natuurlijk. Dat dacht je niet. Nee, Katy Perry. Ik begrijp niet helemaal hoe het nou in elkaar zit. Want die Katy Perry is Amerikaanse.
Ja.
Die is wereldwijd beroemd. Hè. Op Twitter bijvoorbeeld is zij bij de 10 mensen met de meeste volgers. Ze heeft 108 miljoen volgers op Twitter. En op Instagram 130 miljoen of zo. Dat is echt heel bekend. Maar ze maakt reclame voor Just Eat. En Just Eat is natuurlijk alleen in Engeland actief. Want ze hebben in alle andere landen hebben ze andere namen. Dus ik had juist... gedacht dat ze iets zouden doen voor het Amerikaanse deel. Voor Grubhub.
Ja.
Dus, maar misschien is hij wel bezig om Grubhub onder de naam Just Eat te gaan vermarkten. Dat zou misschien ook kunnen. En ja, daar zullen de aandeelhouders dan niet zo blij mee zijn. Want het was natuurlijk de bedoeling om Grubhub van de hand te doen.
Ja.
En als hij nu opeens besluit om dat onder de naam Just Eat verder te gaan doen. Ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit, maar dat... zomaar een hersenspinsel, dus ik weet niet. Maar...
ik weet niet of Katy Perry Jitse Groen gaat helpen. Maar is het wel slim om samenwerking met een wereldster aan te gaan? Je ziet natuurlijk andere beursgenoteerde bedrijven die dat ook doen.
Ja, het is wel opvallend als je bijvoorbeeld Champions League kijkt. Dat doe ik met enige regelmaat. En dan zie je al die hele grote bedrijven op die reclameborden staan.
Ja.
Coca-Cola en nou ja, tot in de kort verleden Gazprom. Maar hele grote jongens. En dan staat Just Eat er ook tussen. Bedrijfje met een market cap van 5 miljard inmiddels nog. Dus dat is wel opvallend. Het is altijd wel een spel geweest van veel reclame maken... om ervoor te zorgen dat je de grootste bent in die markt. En in Engeland is het echt wel een gevecht met Deliveroo... en met een paar andere partijen. Dus hij moet daar wel een hele grote zet doen. En dit is natuurlijk wel iemand die... die Katy Perry, daar kan je van zeggen wat je wil. Maar die krijgt wel wat aandacht.
Ja, we blijven even in het eten. Want na ruim 30 jaar verdwijnen de gouden bogen van McDonald's... uit het Russische straatbeeld. Ook Renault verkoopt zijn Russische bezittingen. Beide zeggen het land na lang twijfelen voorgoed vaarwel. Ja, laten we even beginnen met McDonald's. Je kent nog die iconische beelden. Toen de Sovjet-Unie viel, toen gingen ze allemaal daar in de rij staan... hè, om iets kapitalistisch te eten. En nu gaat McDonald's daar weg.
Ja, dit is een harde klap.
Ja?
Dit is echt een harde klap. McDonald's, die ga je wel missen. Nee, er zijn er in heel Rusland 847 van die zaken.
Ja.
Dus het is op zich ook niet heel groot. Maar ze gaan het verkopen. Hè. Het is toch wel, je ziet wel, dat is wel wordt wel iets anders nu. In het begin gingen heel veel bedrijven zeggen gewoon weg, we gaan daar gewoon weg. En wat het kost maakt niet uit, maar we zijn weg. En nu zie je dat ze toch wel een beetje beginnen te kijken van ja, want het duurt langer en langer en langer, die oorlog. Dus de meeste bedrijven gaan nu toch wel een beetje kijken hoe ze daar op een manier uit kunnen, dat het ook nog een beetje geld oplevert. En zij gaan die zaken verkopen aan
Russische zaken,
iemand in Rusland, geloof ik. En die zal er dan wel, ja, die M andersom zetten of zo, weet ik veel. Ja. Die letters zijn vaak andersom in Rusland. Dus dat is al een...
omgekeerde gouden letters. Ja. Maar toch, dik een miljard afschrijven.
Ja. Ja, dus veel geld, maar voor McDonald's is dat natuurlijk niet zoveel geld.
Is het peanuts?
Dus, nou ja, goed, het is jammer, maar voor heel veel bedrijven, dat zag je ook bij Heineken bijvoorbeeld, die hebben het heel lang geprobeerd in Rusland. Maar het is toch wel heel moeilijk om daar echt een winstgevende business neer te zetten.
Ja. En dat wat jij net zegt, hij verkoopt het aan een Russische zakenman. Gaan we dat de komende tijd meer zien? Want je wil natuurlijk nog wel wat geld verdienen met al je vestigingen daar of al je fabrieken die daar staan. Zijn het voornamelijk dan Russen die dat moeten opkopen?
Nou, dat is een beetje de vraag. Want je kan alles wel weggeven, maar je weet dat kijk, als je niks doet... Poetin heeft toen gezegd van iedereen die weggaat van die bedrijven hier... dat de fabrieken en zo, die worden genationaliseerd. Die zijn van ons. Dus gaat dan wel een beetje kijken... hoe kunnen we dat op een goede manier oplossen? Bijvoorbeeld met die oliebelangen van Shell... en de andere oliemaatschappijen... daar zijn heel veel Chinese bedrijven die daarop azen. Dus er wordt wel een beetje gekeken hoe ze daar nog op een of andere manier geld aan kunnen overhouden. Dat zag je ook bij Renault bijvoorbeeld. Hè? Die heeft ook een aparte deal bedacht.
Ja, maar die hebben het toch gewoon aan de staat verkocht. Echt voor minimaal bedrag.
Ja, die hebben het aan de staat verkocht. Nou ja, ze hebben twee dingen daar. Ze hebben Renault Rusland. Dat hebben ze verkocht aan Moskou, geloof ik. Aan de gemeente.
Ja.
En dan hebben ze ook nog een belang van, moet ik het goed zeggen, 67% in een auto. Autofabriek in Rusland.
En nee, dat maakte die Lada's vroeger, hè?
Ja. Die mooie Lada's.
Dat zijn jouw woorden.
En dat hebben ze verkocht aan een of andere onderzoeksorganisatie. Maar wel met de bepaling erbij dat ze het binnen 6 jaar eventueel weer terug mogen kopen.
Ja, want dat is de escape dan. Hè? Ja. Want je kunt. Want dat is. We zeggen voorgoed, dat zeggen we net. Ze vertrekken voorgoed. Maar is voorgoed in deze echt voorgoed?
Ja, die Fransen zitten ook wat anders in de wedstrijd. Je zag ook al dat de Franse bedrijven daar hebben nog. De helft van de bedrijven die in Rusland zit, van de Franse bedrijven, die hebben nog helemaal niks gedaan. Van oudsher is die relatie ook anders, hè, tussen de Fransen en de Russen. Ja. Als je heel lang teruggaat, toen was het Frans was zeg maar chique taal in Rusland. Dus daar lopen echt wel over en weer lijntjes. Macron is ook een van de weinigen die nog probeert om Poetin een beetje te bewegen. Dat die zegt ook van, wij moeten hem wel een way-out geven.
Ja.
Dus die Franse bedrijven doen het rustiger aan. En die dat denk in dat kader moet je ook de actie van Renault zien. Dat die dan toch weer op een of andere manier proberen daar nu al rekening houden met het feit dat het over een aantal jaren opgelost is. En dat ze dan weer heel snel terug kunnen zijn in Rusland.
Nog één ding, wat betekent het voor de Russische economie? En we kunnen niet van over 10 jaar kijken, wat Wesley terecht zegt. Misschien komen die bedrijven dan wel weer terug. Maar wat gaat het betekenen voor de, pak een beetje, komende 5 jaar voor die Russische economie? Zonder die westerse bedrijven?
Ja, dat is niet goed. Die gaan terug die doen echt wel een stapje terug. Met name omdat, kijk, ze kunnen zelf wel dingen gaan overnemen. Maar de Russische economie die heeft zich eigenlijk niet echt ontwikkeld de afgelopen decennia. Als je ziet waar ze goed in zijn, dan is het grondstoffen, olie en gas. En dat is net iets waar de rest van de wereld van af wil. Met name olie en gas. En daar zijn zij sterk in. Maar bijvoorbeeld chiptechnologie hebben zij helemaal niet. Iedereen kijkt naar Amerika, Europa en China. Maar van Rusland hoor je niks. Dus dat moeten ze allemaal inkopen. En als dat niet meer kan, als ze ook nog ruzie krijgen met China bijvoorbeeld, ja, dan kunnen ze helemaal geen chips meer inkopen. Nee, dus maar daar zit ze echt wel een beetje klem.
Toch zie je nu wel dat die Russische economie in het eerste kwartaal nog altijd groeide. 3,5%, terwijl je misschien wel 1000 multinationals hebt zien wegtrekken de afgelopen.
Ja, dat heeft met name te maken met de olie- en gasprijs. Omdat wat zij hun economie steunt op olie, gas en grondstoffen. En dat is allemaal door hun toedoen hard de lucht ingegaan. Dus ze verdienen nog steeds heel veel geld ermee.
Ja, ondanks de sancties.
Ja, maar wij nemen nog steeds hun olie en gas af.
Ander bedrijf waar ik nog even met je op in wil zoomen is Air France KLM. Want dat wordt nog een beetje Franser. Een van de grootste containervervoerders neemt namelijk een belang in de luchtvaartmaatschappij. Het Franse CMA-CGM stapt aan boord en gaat intensief samenwerken. De twee hopen op groei van het vrachtverkeer in de lucht. Maar hoe gaat die samenwerking eruit zien?
Dit even speciaal voor de Feyenoord-fans die afgelopen week in Marseille zijn geweest. Daar staat een heel mooi gebouw aan de kust en dat is het hoofdkantoor van dat bedrijf. En dat bedrijf heeft echt onwijs veel geld verdiend. Ik zal jullie mogen raden. Ze hadden in 2020 goed jaar. En hadden ze een netto winst van 1,7 miljard. En dan mag je raden wat ze het jaar erop verdienden. Dus afgelopen jaar. Netto winst.
Ik zeg
een
keer zoveel.
Een jaartje later. Vier keer zoveel?
4 keer zoveel.
En zie je dan aan de lage kant. Jelle?
Dan zeg ik 5 keer zoveel.
Het was 10 keer zoveel. 18 miljard netto winst. 18 miljard netto. Dus die kunnen als 1 keer snuiven. Hebben ze dat hele Air France KLM binnen.
Ja.
En die mensen hebben zo ontzettend veel geld verdiend. Omdat die containervervoer, dat die containerprijzen, die zijn echt de lucht ingegaan. Dus je zag het ook aan de cijfers van Maersk in Denemarken. En zij zijn de nummer 2 wereldwijd. Dus die hebben heel veel geld. En die mensen hebben bedacht om ook de luchtvracht in te gaan. Want die luchtvracht levert ook heel veel geld op. Dat is hartstikke duur. Alleen het probleem bij de normale carriers zoals Air France was, dat zij, omdat die passagiersvliegtuigen niet vlogen in de coronatijd, hadden ze ook geen ruimte om die pakketjes te vervoeren. En nu komt alles weer op gang. Dus nu kunnen ze ook, wat ze noemen in de belly van de vliegtuigen, kunnen ze ook weer pakketjes vervoeren. En daar kunnen ze heel veel geld mee verdienen.
Ja.
En dit bedrijf die wil zich meer gaan toeleggen op luchtvracht, wil ze erbij doen. Dus die hebben zelf ook al een aantal Airbussen besteld. Ik geloof een stuk of 10. En ze hadden er al 4. En die willen gaan samenwerken met Air France, omdat die natuurlijk de hele infrastructuur, die hebben dat allemaal voor elkaar. En die gaan samen dan dat allemaal regelen.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, ze zitten momenteel op zo'n berg met geld. Ze kunnen dat ook in zijn eentje opzetten.
Ja, maar je hebt daar toch wel bepaalde kennis van nodig, denk ik. En een bepaald netwerk. En dat ligt er natuurlijk al bij Air France. Ze zouden het ook helemaal kunnen overnemen. Maar ja, dan hebben ze ook die passagiers dingen erbij.
Ja, die wil je er misschien niet bij hebben. Waarom zet Air France KLM dan nu zo graag die handtekening onder deze deal?
Nou, er zit natuurlijk een andere bepaling bij. En dat is dat dit bedrijf zich ook heeft gecommitteerd om 9% van de aandelen te kopen van Air France. Air France KLM die gaat een hele grote emissie doen. Daar zijn ze mee bezig. En dat ligt natuurlijk allemaal een beetje moeilijk. Want ja, wie wil die aandelen nog hebben? Ze hebben een negatief eigen vermogen. Nou, iedereen zegt altijd, je moet nooit beleggen in luchtvaartmaatschappijen. En nu hebben ze iemand die gezegd heeft, wij kopen in ieder geval 9%. Dus ze hebben al een deelnemer aan die emissie.
Ja, geld komt goed van pas.
En een grote. Dus dat is een hele mooie stap om straks die emissie te doen. Nou, het is voor een deel onderschreven door deze partij. Nou, dan pakt de regering nog wat erbij, links en rechts. En dan ben je er misschien al.
Ja, en dan kun je zeggen, want we hadden het er net over dat vrachtvervoer, dat was booming business de afgelopen tijd. Ja. Nou, onder meer dit bedrijf heeft ervan geprofiteerd, nu nog steeds. Maar dat was voornamelijk op zee. We gaan nu in de lucht. Is dat vanuit de gedachte van, ja, op zee zijn er op dit moment zoveel problemen, we moeten onze spullen op de juiste plek krijgen, dus dan maar via de lucht?
Nou, kijk, het is allebei hartstikke duur. Die luchtvracht is ook heel duur. Daar kun je nu ook heel veel geld mee verdienen. Ja. Alleen Air France heeft maar, ik geloof, 6 van die hele grote vrachtvliegtuigen.
Ja.
Maar als je kijkt naar Deutsche Post, DHL, die verdienen daar afgelopen jaar heel veel geld mee. Die hebben wel heel veel van die grote vliegtuigen. En ik denk dat dit bedrijf gewoon denkt van, ja, we zitten gewoon, we zien die tarieven de komende jaren nog wel hoog blijven. Ja. Dus we willen ons ook in de luchtvracht specialiseren. En dan is dit een hele mooie manier.
Maar is dat zo? Blijven die marges hoog? Want voor de coronapandemie waren die marges in vervoer ook flinterdun. Je zou kunnen zeggen, ja, als dit achter de rug is, dan zitten we weer met hetzelfde negatieve dunne marges te sukkelen.
Nou, dat zou kunnen, maar er is natuurlijk in de coronatijd een enorme digitaliseringsslag geweest, waardoor het aantal bestelde pakketjes echt omhoog is gegaan. En dat is wel iets wat, je ziet het nu wel ietsje terugzakken. Maar het blijft een stuk hoger dan denk ik dan in 2018-19. Dus ik zie daar wel dat het wel de komende jaren gewoon hoog blijft.
Eén dingetje nog kort. Wat betekent dat nou voor ons? Wij zijn ook aandeelhouder van Air France KLM. Ja. Wij krijgen concurrentie.
Nou, we krijgen iemand die met ons meedoet. Dus op zich goed. Het bedrijf moet worden gered. En dat iemand vertrouwen heeft in die onderneming, dat is alleen maar mooi om te horen als mede-aandeelhouders. Gefeliciteerd allemaal.
Ja, van Air France KLM naar de banken, na een kortstondige opleving op de beurs, presteren ze weer slecht. Je zou zeggen, Nico, banken die doen eenmalig een afschrijving op hun Russische bezittingen en dan door. Maar sentiment blijft negatief. Waarom gaan die bankaandelen niet omhoog nu op dit moment?
Ja, toch een beetje, ik denk een aantal dingen bij elkaar. Het consumentenvertrouwen is extreem laag. Hè? Dus extreem laag. Net zo laag als in de eerste coronadip en net zo laag als in 2008. Dus moet je niet onderschatten. De mensen hebben heel veel last van de hoge prijzen, energieprijzen, voedselprijzen. Als je nou op het hein gaat en je kijkt wat je kwijt bent, is echt niet normaal meer. Dus dat gaat de mensen pijn doen. En als dat de mensen pijn doet, gaat het uiteindelijk de bedrijven ook pijn doen. Maar je ziet nu al heel veel, met name afgelopen week zag je consumentenbedrijven in Amerika, de Walmarts en de Targets, die gingen hard omlaag, omdat die ook heel veel last hebben van hoge inflatie. Niet alleen dat ze, de omzet was nog wel oké, maar dat komt ook omdat de prijzen hoger zijn, maar de winsten die verdampen door alle kosten die ze maken. En als dat niet snel opgelost wordt binnen een aantal maanden, die hoge prijzen, dan gaat de consument, die begint, kijk, we hebben allemaal geld overgehouden vanuit de coronatijd. Maar dat geld gaat er wel hard door nu. We moeten ook nog op vakantie straks. Nou, dat is
en
ook
het
al
wordt steeds minder
duur.
Waard.
Het wordt steeds minder waard. Dus ja, dan uiteindelijk, dan kom je misschien in een situatie van hoge inflatie en stagnerende groei.
Ja.
Stagflatie. En ja, dat is voor niemand goed. Dan krijg je meer faillissementen. Met name in het MKB, denk ik. En dat gaat de banken raken.
Ja, we hadden het net al over ING. Aan het begin van de uitzending, moet ik zeggen. Hè? Die hadden geld opzij gezet. ABN AMRO, de concurrent, doet weinig zaken in Rusland. Maar toch zetten ze bijna 150 miljoen euro opzij. Waarom is dat dan?
Ja, dat hoeft niet per se met Rusland te maken te hebben. Ze hebben wel gezegd van dat ze hebben geen directe exposure in Rusland. Dat had ING wel, hè. Die had echt behoorlijk exposure eigenlijk voor zo'n bank. Maar ABN eigenlijk nauwelijks. Maar je weet nooit of er dan bedrijven zijn die wel zaken doen met Rusland, die hun geld niet meer krijgen. Dus dat hebben ze waarschijnlijk nog niet helemaal goed in kaart gebracht. Is misschien ook lastig om dat goed in kaart te krijgen. Dus er kunnen wel indirecte gevolgen zijn. En ja, voor de rest is het met die stroppenpot is altijd heel lastig inschat, omdat het gaat vaak wel van kwartaal op kwartaal. Dus als ze dan bijvoorbeeld afgelopen kwartaal iets meer opzij hebben gezet, dat kan nu weer iets minder. En zo kunnen ze, er wordt iedere keer een beetje geschoven.
We hebben het al eerder in de AX-factor met jou gehad over banken en die balansen. Dat is heel lastig te lezen. Hè? Heb ik vaak ook van analisten en van jou gehoord. Als we kijken naar de kwartaalcijfers. Die van de week kwam ABN AMRO, dachten wij met redelijk goede cijfers. Koers min 12%. Ja. De belegger heeft altijd gelijk, heb je geleerd. Maar had je ook deze uitslag verwacht?
Nee, ik vond het wel wat overdreven. Het ging uiteindelijk best hard omlaag. Want kwam van de 12 en ging uiteindelijk naar een tientje van mij bijna. Het zal nu wel opveren vandaag. Ik denk waar ze niet op gerekend hadden, omdat die netto winst, die zag er op zich nog aardig uit. Maar dat was omdat ze minder geld in de stroppenpot hebben gestopt. Waardoor ze die winst toch kunstmatig een klein beetje omhoog kunnen krikken. Maar dat er weer 50 miljoen opzij werd gezet voor witwassen. En je zag ook met de kosten. Je ziet dat de kosten nog steeds hoog zijn. Personeelskosten enzovoorts enzovoorts. Ze kijken altijd bij de banken naar de kosten ten opzichte van hetgeen ze verdienen.
De cost-income ratio.
De cost-income ratio. Die is bij ING ligt die rond de 60%. Maar bij ABN was dat nu 78%. En dat is nog steeds behoorlijk hoog. Want ABN is best hebben best een dure huishouding.
Ja, die hebben al sinds Rijkman Groenink is dat al een probleem, hè?
Altijd zo geweest. Ja. Ik weet nog, toen ik vroeger in Amsterdam woonde, dan had ik op de HLM-dijk zo'n ABN-kantoor. En dan liep je daar binnen en er liep heel veel personeel, heel mooi aangekleed allemaal. Dus ik denk van, wow, wie betaalt dat allemaal hier?
Nou, niet meer. Gewoon daarachter en ja, je ziet ze niet meer lopen.
Punt is natuurlijk wel, we zien die koers, die zien we toch flinke klappen krijgen. Alleen tegelijkertijd hebben we ook nog een groot aandeelhouder, wederom de staat. Net als
Deelsbeheer
van KLM.
Gefeliciteerd. We hebben wel goede aandelen.
Ja, we hebben hele goede selectie gemaakt van aandelen. Alleen we willen al jaren of jarenlang wordt er eigenlijk aan de staat gevraagd, wanneer dumpen jullie dat aandeel? Wanneer trek je terug? Alleen dit lijkt me weer niet het juiste moment. Dus wanneer gaan ze nou eindelijk een verlies pakken?
Nou, ze gaan geen verlies pakken, denk ik. Op dit niveau, ja, die banken, voor mij met ABN hebben ze ooit nog geplaatst rond de 28 euro, denk ik, is het geweest.
Op de buurt komen.
En we staan nu op een tientje, dus ze kunnen het beter andersom doen. Van de beurs halen.
Ja.
Ze hebben nu vandaag ook weer een meevaller natuurlijk van die belastingteruggave die ze van die spaarrente, wat net bekend is geworden. Nee, maar zonder gekheid, ze gaan het op deze prijs niet weggeven. Ik denk dat ze, waar ze uiteindelijk op wachten, en dat is een beetje het Europese, zeg maar, het spel op de achtergrond, dat Europese banken meer en meer in elkaar worden geschoven.
Het fusie gebeuren.
Ja, ABN is eigenlijk gewoon te klein. Hè? Als je kijkt naar heel Europa, dan ontstaan er waarschijnlijk straks allianties tussen Duitse, Franse en Nederlandse banken.
Ja.
En dan wordt dan ABN een keer ingeschoven. Er komt de Scandinavische bank die toegang wil tot de EU. Nou, die zoekt dan een leuke Europese bank uit om mee samen te gaan.
Maar dan is ABN de prooi in dit geval.
Zeker, zeker. Dat ABN kan nu geen aandelen uitgeven om overnames te doen. Nee.
Nee, maar de CEO zei een tijd geleden nog, nou, ik zie onszelf toch meer als jager in dat hele spel. Maar daar ben je het dus niet mee eens.
Dat moet hij ook zeggen, denk ik.
Ja, dat moet hij zeggen.
Ja, maar moet wel eerst de koers
hij moet wel realistisch blijven.
Moet wel eerst de koers wat omhoog. Want ik denk op dit moment gaat het niet lukken. Ik zie ABN geen grote overnames doen in het buitenland. Ze zijn juist een beetje zich aan het terugtrekken weer achter de dijken. Dat zie ik niet zo. Ik zie dat voor ING misschien nog eerder. Dat die zijn bijvoorbeeld in Duitsland ook al best groot. Ze doen het heel goed met die wat ze daar hebben in Duitsland. Maar voor ABN lijkt me dat nu toch wel, die zijn wel een beetje te laat mee.
Ja, ander punt dat ABN nog boven het hoofd hangt is een claim van de VEB. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Mm-hmm. Beleggersclub vindt namelijk dat de aandeelhouders zijn misleid. Want een melding over onderzoek naar schuldwitwassen stond in een bijzinnetje achteraan in het jaarverslag over 2021. Dat is een ding dat al langer speelt tussen de VEB en ABN. VEB heeft al gevraagd van ja, ABN kom nou met compensatie over de brug, want je hebt dat niet netjes gedaan. Maar denk je dat er inderdaad echt sprake is van kwade omzet? Dat ze het moedwillig achteraan hebben weggemoffeld?
Nou, dat denk ik niet. Kijk, ja, dat moet wel achteraan zitten. Dat doen ze vaak wel. Ik wil niet zeggen dat ABN dat gedaan heeft. Maar ik weet wel dat bij bedrijven Investor Relations altijd heel goed kijkt wat ze in een jaarverslag zitten. En zelfs in een persbericht van kwartaalcijfers wordt, als er iets speelt op de achtergrond, wat over een aantal maanden bekend wordt, dan willen ze heel graag daar alvast een zinnetje in zetten, waardoor je ze achteraf kunnen zeggen, nee, we hebben het wel gezegd hier. Dus als ze het nu achter in het jaarverslag zitten, dan zijn ze in principe gedekt. Want dan kunnen ze altijd zeggen, nee, we hebben het wel gezegd. Ja, het staat erin. staat achterin.
Nee, is het fair?
Wij zeggen ook altijd, als je een jaarverslag leest, moet je achterin beginnen.
Ja.
Want daar staan dit soort dingen. Als ze met rechtszaken bezig zijn en ergens onder vuur liggen, of dat er dan nog iets speelt. Dat wordt dan in de kleine letters vermeld. Maar ze moeten het wel vermelden, zodat ze achteraf gedekt zijn. En nou ja, goed, het is logisch dat ze dat niet in de headline zetten.
Nee, maar bij dit soort grote dingen zou je ook kunnen zeggen, de aandeelhouders moet je goed inlichten. Dat doe je niet achteraan. Dat zet je wel ergens vooraan neer. Bij zo'n groot onderzoek op zo'n groot thema, witwassen.
Ja, dat zou kunnen. Ik weet ook niet hoe ze dat destijds hebben ingeschat. Omdat, kijk. Ja, toen wij het uiteindelijk hoorden, toen was die boete voor ING al geweest. En toen wist iedereen wel van, nou, ABN is nu aan de beurt. Ze kunnen bij het Openbaar Ministerie niet alles tegelijk doen. Dus die gaan één voor één die banken af. Nou, ING betaalde 775 miljoen. Dan zal ABN wel rond de 500 uitkomen. Maar goed, ik weet niet of ABN dat toen ook zo gedacht heeft, hoe die mensen in de wedstrijd zaten. Of zij dachten van, nou, bij ons is het heel anders. Dat vind ik moeilijk oordeel. Maar ik laat dat beloven aan de VEB. Die hebben hele goede juristen. En die zullen daar wel uitkomen met ABN.
Zeg je ook banken, zeg je rente? Allemaal naar Frankfurt kijken, naar Christine Lagarde en consorten. Verwachting is dat de ECB in juli de rente gaat verhogen. Is aan jou de vraag, zet dat soda aan de dijk?
Nou, niet zo heel veel, want die rente is natuurlijk heel laag. Ik moet wel zeggen dat de obligaties, Europese staatsobligaties, je kijkt naar de rendementen daarop, die zijn behoorlijk opgelopen. Dus die rentemarkt die loopt al. De ECB is toch heel erg huiverig om wat te doen. Ze willen wel aan de ene kant. Aan de andere kant heb ik het idee dat ze heel erg hopen dat de inflatie afzwakt de komende maanden. En dat ze minder hoeven doen dan dat bijvoorbeeld de Amerikanen doen. Maar ze moeten uiteindelijk, gaat de ECB altijd achter de Amerikanen aan. Anders krijg je een te groot verschil. En dan zie je nu dat al het geld naar Amerika gaat. Dan krijg je gewoon 3% op je staatsobligaties. Je ziet de dollar aantrekken. Nou, dat is uiteindelijk, een sterke valuta is goed voor Amerika, hè, uiteindelijk. Dus dan moet de ECB daar wel een beetje naar kijken.
Ja, dan heb je altijd die speeches van Jerome Powell, van Christine Lagarde. Wat vind je van de speeches van Klaas Knot? Bruggetje. Want dan laat ik me even horen. Die zin speelde namelijk deze week op een renteverhoging van 0,5%. Luister me even mee.
Die Klaas.
Mijn voorkeur op basis van de huidige kennis zou zijn om dan inderdaad de rente met 0,25% te verhogen. Tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen dat de inflatie zich verder aan het verbreden is, dan zouden eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten. Een vervolggrootte zou dan bijvoorbeeld 0,5% zijn.
Ja, 0,5%.
Ja, aannemelijk? Dat is fors. Nou, misschien wel. Wat wel opvallend is dat normaal gesproken onder de voorganger van Lagarde, Italiaan, Draghi.
Draghi, ja.
Daar hoorde je dit soort mannen nooit zoveel. Die mochten wel wat zeggen, maar nooit dit soort concrete uitspraken aan. Want hij geeft nu heel erg aan wat ECB gaat doen. Eigenlijk zegt hij, het wordt een kwartje. En als het niet opschiet met die inflatie, wordt het 0,5%. Dus je ziet nu wel, ik las dat laatst ook ergens van mij in de Financial Times, dat ze nu wel zien dat de haviken, dus zeg maar Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk, dat die wat meer ruimte krijgen bij de ECB. Omdat ze toch ook wel zien, de ECB, dat ze hebben natuurlijk wel hun handen een klein beetje overspeeld. Ze hebben de inflatie weggelachen. Nou, dat is niet gelukt. En nu mogen de haviken, die krijgen toch wel iets meer speelruimte om ook hun punt te maken.
Ja, toch wel uniek dat ze dan nog meer mogen zeggen.
Ja, dat had je niet verwacht van Lagarde. Want er is wel iemand die, dat is natuurlijk een politiek dier. Die weet wel, heeft wel de touwtjes stevig in handen. Maar goed, het is wat het is. En zij heeft tot nog toe ongelijk gehad met haar idee dat de inflatie weer makkelijk terugzakt naar 1,9%.
Ja, toch moeilijk.
Daar lijkt het helemaal niet op. Dus.
De vrees voor recessie neemt toe. Hoeveel ruimte is het dan nog om zo die rente omhoog te jassen?
Ja, ik denk dat ze heel voorzichtig gaan doen. Ook omdat de Europese landen, die zitten wat anders in de wedstrijd dan Amerika. Ze zitten met Italië, Frankrijk, Spanje. Die kunnen niet heel veel renteverhoging hebben. Voor ons is het ook niet leuk, hè? Want onze regering, als die nu moet toch steeds obligaties uitgeven. Als je een hogere rente moet betalen. Geld moet ergens vandaan komen. Dus dan moet je andere keuzes maken. En dat is in deze tijd, ja, er moet heel veel geld overal naartoe.
Ja.
Dus een hogere rente zitten we niet per se op te wachten. Maar als die inflatie niet wegzakt. De inflatie zal volgend jaar wel terugzakken. Maar dat zegt op zich niet zoveel. Want de energieprijzen en de voedselprijzen, die blijven hoog. Eigenlijk moeten die prijzen omlaag. En dan krijg je een negatieve inflatie volgend jaar. Of tenminste, je later dit jaar. Maar inflatie van nul zegt eigenlijk nog niet zoveel.
Maar Nico, jij was begin dit jaar was je ook bij ons in de uitzending. Toen hadden we het ook over banken. En toen was het sentiment veel beter. Toen keken we eigenlijk vooruit. En toen hielden we rekening ook met een rentestijging. En dat was goed voor die banken. Ja. Maar nu zitten we net voor die rentestijging. En we hebben het nu alweer over... Ja, eigenlijk is de ruimte heel beperkt. Misschien 1 rentestijging zit erin. Misschien 2. Dus... Ja, hoe erg gaan die banken dan echt profiteren van die stijgende rente straks?
Is het maar net, ze gaan er wel iets van profiteren. Dus dat gaat wel gebeuren. Alleen wat de zaken veranderd heeft, is... dat heeft de oorlog in Oekraïne wel een beetje in gang gezet. Maar dat was eigenlijk aan de gang. En dat is dat men nu enorm bang is voor stagflatie. Voor een stagnerende economie. Dat ze eigenlijk door die renteverhogingen... definitief de economische groei... de nek omdraaien. Ja. En dat is, kijk, het vervelende is dat die Amerikaanse economie, die loopt veel beter dan de onze. Want onze problemen die wij nu hebben met bijvoorbeeld energie en voedsel en wapens, hè, we moeten ons ook gaan bewapenen, want de Russen die komen er dan. Daar gaan de Amerikanen van profiteren, want zij verkopen ons gas. En zij verkopen ons wapens en zij verkopen ons straks voedsel en graan. Dus voor Amerika is het allemaal heel goed. Dus die Amerikaanse economie, die kan echt wel tegen een stootje. En daarom zegt die Powell ook, van die durft de rente wel te verhogen. Want de Amerikaanse economie doet het eigenlijk nog heel erg goed. Terwijl, ja, bij ons is het al nu al kantje boord. Ja. En als ze dan ook nog die rente gaan verhogen hier, ja, dan wordt het voor ons nog lastiger.
Ja, dus van die rentestijging hoeven we niet heel veel te verwachten voor de banken. Tegelijkertijd worstelen ze ook nog met iets anders. Want niet alleen de lage rente holt het verdienmodel uit. Dat geldt namelijk ook voor die witwascontroles die ze moeten doen. Want er moet elke keer weer geld bij en dan komt er weer een boete. En dan moeten ze weer extra geld om extra medewerkers in te zetten, hun systemen te verbeteren. Banken geven er honderden miljoenen aan uit, maar is dat nog vol te houden?
Nou ja, ze kunnen het nog steeds betalen, want ze maken nog steeds winsten. Maar het is wel heel veel geld wat eraan uitgegeven wordt. En ze doen het alle drie, de grote banken, de Rabo, ING ook. Ze hebben duizenden mensen in dienst, compliance officers. Nou, die verdienen allemaal goed.
Ja.
Dus het kost echt heel veel geld. En eigenlijk is dat, je zou kunnen beredeneren dat overheidswerk is. Dat de overheid moet handhaven. Maar de overheid heeft dat helemaal uitbesteed bij de banken. En omdat de banken zo in het verdomhoekje zaten na de financiële crisis. Die durven niks meer te zeggen. Die hebben gewoon alles geslikt.
Ja, en allemaal geknikt inderdaad. Ja.
En nu zitten ze met de gebakken peren.
Ja, nou is het wel nog steeds zo dat ondanks dat ze er zoveel investeren, glipt er altijd nog veel crimineel geld doorheen. De toezichthouder, DNB, is ook nog altijd niet tevreden. Hoe kan dat nou als er zoveel geld naartoe gaat?
Ja, dat weet ik ook niet. Ze zouden toch nu onderhand wel hun systemen op orde moeten hebben.
Ze hebben dat niet tegen jou gezegd.
Nee, misschien doen ze het via Bitcoin, ik weet het niet. Maar ik denk dat de criminelen worden ook een beetje slimmer.
Ja.
En dat is wel interessant om te zien ook hoe ze nu bijvoorbeeld omgaan met Russisch geld. En dat is ook nog heel moeilijk om dat goed in kaart te brengen. Daar hoor ik ook nog weinig over.
Hoe kijk je er als belegger naar? Want het gaat wel ten koste van winst van die banken. Dus wat vind je ervan?
Het is heel veel geld wat erheen gaat. En het is de banken een beetje opgedrongen. Dan krijgen ze ook nog eens die hoge boetes. En van ING 750 miljoen is echt een hoop geld wat ze hebben moeten betalen. En natuurlijk, dat gaat naar de belastingkas. Dus dat gaat aan de achterkant krijgen we dat weer terug voor een deel. Maar het is toch wel heel veel geld voor de banken. En het vervelende is dat ze zich daar... ik denk dat de banken afgelopen jaren zich daar onvoldoende hebben tegen verzet. Omdat het eigenlijk werk is wat bij de overheid hoort.
Maar kun je dan nu zeggen dat het zijn doel voorbij schiet?
Nou, ik weet niet of het helpt allemaal. Maar voor de overheid is het wel makkelijk om dat bij de banken neer te leggen. En als het dan niet goed gaat, om ze maar weer een boete te geven.
Ja, want dan hebben we weer extra inkomsten.
Want de beleggers die betalen wel, de aandeelhouders die betalen wel. Daar kan je niet zoveel van zeggen. En de banken verzetten zich niet. Dus het is wel, ze zouden eigenlijk een soort manier moeten bedenken waarop die banken in ieder geval samen kunnen werken. En dat met z'n allen doen. En nu moet iedere bank het afzonderlijk doen. Dat is ook het verschil met de banken in Amerika en in China bijvoorbeeld. Die banken zijn zo groot dat... dit soort kosten daar gewoon wegvallen in de hele bak. Maar met onze bankjes is het best lastig.
Zo een soort van nationale witwascoördinator.
Witwasbank.
Daar zijn we altijd goed in, hè? Coördinatorschappen, toestanden, oprichten.
Ja, oprichten, maar vervolgens uitvoeren zijn we minder goed in.
Vind je dit een leuke podcast om na te luisteren? Vergeet je dan vooral niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Want dan is die nog beter vindbaar voor andere luisteraars.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Maar met witwassen kunnen die banken dus in de toekomst geen geld meer verdienen. Beleggers willen wel weten, wat is dan hetgene waar die banken mee gaan verdienen? Heb jij het gouden idee al?
Nou ja, kijk, de banken verdienen sowieso geld met de rentespread. En dat gaat altijd wel door. Hypotheken bijvoorbeeld wordt nu heel veel geld op verdiend. Dat doen ze goed. Dat is de afgelopen jaren hard gegroeid. Het uitlenen van geld gaat nu ook weer beter, omdat de economie aantrok. Het zal nu weer iets minder worden. Maar goed.
Toch zie je ook wel minder oversluiters weer. Dus dan valt er ook weer.
Ja, nu is dat rustig. Maar dus afgelopen jaar hebben ze daar heel veel geld mee verdiend. Omdat iedereen natuurlijk, als je een huis had, dan moet je natuurlijk wel, omdat die rente zo laag is, dat kan iedereen uitrekenen. Mm-hmm. En nu is het vooral, kijk, die rente gaat wel iets omhoog. Dus die rentespread die verbetert. Iedereen die nu geld wil lenen, die weet dat die meer moet betalen. Nou, je ziet dat de spaarrentes die we krijgen, die staan nog steeds op 0%. Dus was laatst, volgens mij, stond in de krant voor mij een week geleden, dat dacht ABN was dat die zei van, nou, we gaan het nog niet verhogen. ING dacht erover. Dus ja, die rentespread loopt sowieso op. Dus ze betalen nog steeds niks en ontvangen wel meer. Dus,
maar kan je er nog genoeg mee verdienen?
Nou ja, die rentespread die is in elkaar gedrukt de afgelopen jaren. Ja, door die lage rente. Die moet nu weer gaan oplopen.
Ja.
Dat zie je nog maar mondjesmaat trouwens. Want bij ABN was die nog weer lager dan het kwartaal ervoor. Maar dat moet er wel aan zitten te komen straks.
Ja. Ondertussen, je stipt het net al aan, zijn banken internationaal heel erg uitgekleed. De bank, hè, wat ja. Vroeger altijd.
Ja, de bank is het niet meer.
Voor ABN AMRO hadden, dat is het zeker niet meer. Nee. Het wordt echt een klein bankje.
Ja.
Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Hebben we daarmee ook niet gecreëerd dat die banken helemaal geen betekenis meer spelen? En heeft dat dan ook niet grote gevolgen voor het verdienmodel van die banken?
Ja, wel. Want de banken hebben op enige manier ook wel een beetje de boot gemist. Als je nou kijkt hoe bijvoorbeeld Adyen, hoe dat gaat in. Er zijn heel veel van dat soort bedrijven, van die fintech spelers. Nou, dat is eigenlijk werk wat bij een bank hoort. Dat had een bank gewoon moeten aanbieden. Er zijn nu heel veel bedrijven die komen op met het buy now pay later. Wat wordt ingevoerd bij alle online bedrijven waar je kunt kopen. Dat is bijvoorbeeld in een aantal delen betaald als je wat koopt. Nou, dat zijn ook weer aparte bedrijven geworden. Dat is eigenlijk allemaal financiering. Dat had de bank ook moeten doen. Dus ze hebben heel veel dingen laten lopen.
En het zegt ook wat, want onder ING, toen nog onder toenmalig topman Ralf Hamers, hebben ze geprobeerd om zo'n fintech, zo'n hip bedrijf, de onderdeel te laten renderen. Dat mislukte.
Weet je dat ook nog maar eens?
Payvision,
klopt.
Money for you was het volgens mij bij ABN AMRO.
Ja,
zegt ook al was dat het niet helemaal werkte onder de vleugels van een groot logbankbedrijf.
Nee, dat is ook heel moeilijk. Ze zeggen ook wel eens bijvoorbeeld, legacy is voor bedrijven heel lastig. Als je vanuit een bestaand bedrijf iets nieuws gaat doen, iets erbij gaat doen, dan je zit nog met die focus op het oude. Hè? Dus het is heel lastig om helemaal te richten op het nieuwe.
Ja.
Dus die fintechs die pikken er één dingetje uit. Daar zijn ze goed in. Daar wordt alles op gericht. En die gaan ermee. Die gaan met die markt eigenlijk aan de haal. Dat gecombineerd met het feit dat de banken vanuit de financiële crisis toch wel ze mochten een hele tijd niks overnemen. Ze hebben natuurlijk staatssteun gehad, waardoor ze geen overnames mochten doen. Dus ja, die hebben een hele tijd in het verdomhoekje gezeten. En daar hebben ze zich laten indrukken. En daar zijn ze niet uitgekomen.
Ja, maar wat ik elke keer dus hoor, is dus nationaal als internationaal zijn de beperkingen opgelegd of extra controles. En die beperken ze nu ook in hun groei.
Ja, dat is zo. Maar ja, goed, dat hebben ze ook een beetje zelf gedaan. Ze hadden zelf een aantal initiatieven kunnen nemen. Dat hebben ze laten lopen. Dat hebben ze aan andere partijen gelaten.
Ja, wat voor initiatieven heb je?
Nou, je kijkt maar naar Adyen. En er zijn een aantal bedrijven die hebben die hele markt gepakt van die betalingen. Dat is bij uitstek iets wat een bank had kunnen doen. Want die hebben al die relaties met al die bedrijven. Iedereen, kijk, een bank heeft van oorsprong een enorme voorsprong, dat iedereen in Nederland heeft een bankrekening. Dus je hebt allemaal een relatie met een bank. Dus je bent, of je dat wilt of niet, je bent de klant van de bank. Dus ze kunnen heel makkelijk extra dingen aan je verkopen als ze dat een beetje goed doen. En nu lijkt erop dat is dan hetgeen wat ze nog wel doen. Maar heel veel andere dingen, dat hebben ze gewoon laten lopen. Daar hebben ze niet op tijd bij kunnen zitten.
Maar kwam dat alleen omdat ze met handen en voeten gebonden waren aan die staatssteun en die regels? Of hebben ze ook gewoon de boot gemist omdat ze niet de juiste mensen in huis hebben?
Ik denk beide. Kijk, het is natuurlijk niet gemakkelijk om te ondernemen als je met je handen op je rug gebonden. Dus dat is best wel lastig geweest. Maar je moet ook, denk ik, niet vergeten. innovatieve kracht bij die banken. Die was er waarschijnlijk gewoon niet of onvoldoende. En dat zie je bij meer bedrijven. Je hebt het bijvoorbeeld ook in de retail gezien met bedrijven. Ik bedoel retailers die online beginnen. Die alleen maar online werken. Ja, die zijn heel online savvy. Die weten precies hoe het werkt allemaal. Terwijl iemand die gewoon een fysieke winkel heeft. Ja, die wil online wel erbij doen. Maar die wil eigenlijk liever met die winkel door. En die heeft ook die winkel. Die heeft die kosten van die winkel. Dus die zit eigenlijk helemaal niet te wachten op die markt.
Ja, je kunt zeggen ze zijn links en rechts ingehaald door fintech en big tech bedrijven. Tegelijkertijd kun je ook afvragen van kunnen die twee niet heel goed naast elkaar bestaan? Die fintechs en die traditionele banken.
Ja, dat kan. Nou ja, we zaten wel eens te filosoferen of dan zo'n fintech bedrijf niet een oude bank kan overnemen. Omdat die beurswaarderingen van die fintechs die zijn veel hoger dan van de banken.
Maar ja, maar dan nemen ze meteen ook dat hele logge ding uit het verleden
precies
mee.
En dat is nou net wat ze niet willen. Want ze kregen heel veel personeel erbij. Je krijgt gebouwen erbij. Je krijgt kantoren erbij die op termijn dicht moeten. Hoe goedkoop het ook is, ze willen dat helemaal niet.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Want wat zou voor bijvoorbeeld, nemen we Adyen, interessant zijn aan ABN AMRO als je alle bankiers met stropdassen en de kantoren.
De systemen.
De kantoren hebben ze niks aan.
Maar heeft ABN AMRO wel andere kroonjuwelen die zij dan wel zouden kunnen gebruiken?
Nee, ik denk het niet. Kijk, Adyen, die zijn heel goed in wat ze doen. Maar die doen maar één dingetje. En daar zijn ze heel erg gespecialiseerd in. Daar gaan ze, ja, ze groeien hard. Dat gaat hartstikke goed. Maar die zitten niet te wachten op allerlei andere dingen om bijvoorbeeld kredieten te verlenen aan particulieren of aan bedrijven. Ja. Dat is een heel andere tak van sport. Heel andere tak van sport. En dat willen ze helemaal niet. Dus hoe goedkoop die banken ook zijn, die fintechs gaan dat niet overnemen.
Ja, ze hebben misschien wel één dingetje. Veel macht, banken. Dat hebben ze wel nog altijd.
Nou, ik weet niet of ze veel macht hebben. Hoe bedoel je met macht? Wat voor macht?
Nou ja, kijk, je ziet dat nieuwkomers vaak een beetje tegengehouden worden door nieuwe wet en regelgeving. Wat mag niet te snel groeien? Dat zie je ook bij die big tech bedrijven. Terwijl banken in die zin, ja goed, ze moeten wel strenge witwascontroles doen. Maar ze hebben vaak wel de politiek aan hun zijde. Ze trekken samen op, zag je ook in de coronapandemie. Banken en politici hand in hand om de crisis te lijven.
Nou ja, toen hadden we de banken nodig om de verliezen te absorberen.
Ja.
En dat hebben ze uiteindelijk ook goed gedaan, denk ik. De banken die hebben daar meteen gezegd van, nou goed, wij we zetten zoveel geld opzij, maar we zorgen dat iedereen overeind blijft. En dat is ook gelukt. Maar ik qua macht, natuurlijk, ze zitten goed verweven in de bestaande structuren, maar daar hebben ze tegelijkertijd ook heel veel last van, omdat zij juist, zij krijgen al die kosten voor regelgeving, die krijgen zij op hun dak. En daardoor hoor je bij die fintechs hoor je er niemand over.
Ja, want dat witwassen, een bank moet veel strenger, heeft veel strengere regels dan zo'n fintech bedrijf.
Dat zie je ook in allerlei werelden. Dat zie je ook in de beurswereld bijvoorbeeld. Dat de bestaande structuur op de beurs, daar wordt iedereen ligt onder een vergrootglas. En in de bitcoinwereld mag alles.
Ja, is het op dat gebied misschien ook oneerlijke concurrentie? Kun je als bank gewoon niet concurreren ook met zo'n fintech bedrijf?
Ja, het is heel moeilijk, maar je kan het wel, denk ik. Alleen, het geld hebben ze wel om te investeren en te innoveren. Maar innovatie is niet zo makkelijk. Het moet wel echt in je hart zitten. Je moet het heel graag willen en je moet ideeën hebben. En als de top van zo'n bank zegt van, toch wat meer. Hè. We hebben nog kantoren, we moeten met die kantoren doen en alles. Als dat niet echt van harte gaat, dan gaat het niet lukken. Maar je moet die jongens wel de vrije hand geven.
Ja.
En dat vinden ze heel erg moeilijk.
Eén dingetje wil ik nog even op terugkomen. Want we hadden het net ook over die consolidatieslag die wordt voorspeld. Banken die met elkaar fuseren. Wat ik me nog afvroeg is in hoeverre dat nou echt voordeel gaat opleveren. Want we hadden het net al over die logge banken. Ook met die oude computersystemen. Met die hele grote opgezette bedrijfsstructuren. Kun je nou heel makkelijk die banken in elkaar verweven? En heb je dan ook echt voordeel ervan, van zo'n fusie?
Ja, schaalgrootte heb je altijd natuurlijk. Die voordelen zie je in Amerika heel erg en bij de Chinese banken. Die hebben zoveel accounts. Dat is echt niet normaal. En dan betekent dat de gezamenlijke kosten die ze maken, dat wordt verdeeld over veel meer rekeninghouders. En dan kom je uit met lagere kosten. En helemaal als er meer op internet gebeurt. Hè, want het wordt natuurlijk in de toekomst gaan we allemaal internetbankieren. Dus de kantoren kunnen ook allemaal weg. Tenminste de meeste.
Ja.
En daar valt wel heel veel te winnen. En ook als je dan ziet naar bijvoorbeeld hoe het in het internationale zaken doen. Hoe dan hoe groot Amerikaanse banken zijn. Dan leggen de Europese banken het iedere keer af. En daarom is een consolidatie in Europa wel uiteindelijk wel iets wat op de kaart staat.
Het stomme is, we hebben het altijd over kostenbesparing bij banken. Dat is toch. Ja, nee, het gaat weer niet echt over innovatie natuurlijk. Het gaat over hoe kunnen we de kosten zo goed mogelijk managen.
Maar ook kijk, innovatie, dat zijn ook kosten. Maar je moet mensen aanstellen om dat te doen. Dan moet je geld in investeren. En dat is een R&D-budget. En als je dat met z'n allen doet, dan is dat ook veel makkelijker dan dat iedereen het afzonderlijk doet.
Ja, het zijn wel goede kosten, dan zou je kunnen zeggen. En als ik jou hoor, dan vraag ik me af, moet je bankaandelen hebben? Ja, het kan leuk zijn als een bank wordt overgenomen door een andere bank. Of als fusies ontstaan. Daar is hij weer, Warren Buffett, vriend van de show. Die komt elke aflevering voorbij. Die heeft,
we bellen voor miljarden elke uitzending. Net voor de uitzending bellen we altijd even met.
Hij heeft voor miljarden aan Citigroup aandelen gekocht. Die gelooft echt nog steeds helemaal in de banken. Komt dat omdat die Amerikaanse banken er anders voor staan? Je zei net al, Amerikaanse economie staat er misschien beter voor.
Ja, die staat er wel beter voor dan de
dus dat heeft ook invloed op zijn aankoop?
Dat heeft wel degelijk invloed. En hij heeft, hij zei vroeger dat hij niks te maken wilde hebben met banken. Maar hij heeft toen ook Goldman Sachs gered in 2008.
Ja, gouden aandeel.
Toen kreeg hij 10% rente en allemaal optierechten. Volgens mij heeft hij heel goed gedaan. En nu inderdaad Citigroup. Maar ik denk niet dat hij Europese banken gaat kopen. Maar de Amerikaanse banken die zijn wel wat steviger. Zitten wat steviger in elkaar dan de Europese banken. Hebben ook vanuit de crisis zijn ze heel snel weer op orde gemaakt.
Hebben ze beter ingegrepen? Hè?
Die hebben meteen hard ingegrepen en die zijn weer doorgegaan. Terwijl in Europa is het, je zat natuurlijk met bijvoorbeeld Deutsche Bank en Commerzbank en nog een aantal Europese banken. Die hebben het heel lang niet echt verteld hoe het in elkaar zat. En maar proberen uitstellen, lagere rente maar hopen. Het werd een soort zombiebank. En om het te proberen te rekken en dan over een aantal jaren die dingen, die slechte leningen af te schrijven. En daar zit er nog steeds wel een beetje mee.
Ja, we hebben meer kneusjes onder de banken hier. Ja. Hè? In Duitsland en Italië natuurlijk. Dat is helemaal een rampenplan daar. Dus we hebben het heel erg over Europese banken gehad. Maar als je dan naar banken wil kijken, moet je misschien meer naar de Amerikaanse banken kijken.
Ja, de Amerikaanse banken zijn een stuk steviger wat dat betreft. Maar aan de andere kant, ik moet wel zeggen, kijk, ING en ABN, dat zijn geen slechte banken of zo. Die zitten wel goed in elkaar. We hebben ze vaak vergeleken met bijvoorbeeld Deutsche Bank, met de Italiaanse en Spaanse banken. Dan zijn onze banken eigenlijk best wel stevig. Je ziet ook dat ING heeft zelfs nog een extra dividendje gegeven 2 weken geleden van 20 cent, 23 cent, omdat ze geld over hebben. Dus ze vinden ook van zichzelf wel dat ze goed in elkaar zitten. Dat ze robuust zijn en dat ze wel tegen een stootje kunnen. Alleen in Europa zit je wel met hoe dat in Europa allemaal in elkaar zit voor die banken. Is het best wel lastig omdat die achterkant niet goed in elkaar geknoopt zit. Dus de groei voor die banken is heel lastig.
Maar moet je dan, als je kijkt naar Europese banken, vooral erin zitten vanwege het dividend dat ze uitkeren?
Ja, de banken zijn nu niet al te duur. Er zit wel wat voordeel aan te komen van die hogere rente. En dan is het even afwachten hoe de economie loopt. Kijk, als de economie. Wordt nu een beetje. Ik wil geen Kees Kort worden, maar er wordt nu best wel een beetje negatief. Er wordt nu best wel een beetje negatief gekeken naar de Europese economie. Ik zal nog één keer zeggen: stagflatie is iedereen mee. Elke anderhalf minuut gezegd hier. Maar dat zit natuurlijk wel in de hoofden van de beleggers inmiddels. En de vraag is of dat inderdaad zo gaat worden. We weten ook niet hoe die oorlog in Oekraïne gaat aflopen. Of die ooit gaat aflopen. Hoe het gaat met energievraagstuk. Dus er zijn heel veel onzekerheden. En beleggers houden niet van onzekerheid. Als er heel veel onzekerheid is op de beurs. Dan moet je in ieder geval van de bank afblijven. En dat is een beetje wat nu het heersende adagium is. Maar dat kan over een week anders zijn. En ondertussen betaalt de bank natuurlijk wel een aardig dividend.
Ja, ook nog steeds. Want aan het begin van het jaar zagen we dat ze aandeelhouders probeerden te paaien met hoge dividenden inkoopprogramma's. Maar zetten ze dat door?
Nou ja, ik had verwacht dat ABN wel een nieuw inkoopprogramma zou opstarten. Dat hebben ze niet gedaan.
Nee.
Ze proberen zelf die koers ook een beetje omhoog te krijgen met die aandelen inkoopprogramma's. Ook omdat de koersen nu best laag staan. Maar ze moeten wel een klein beetje. Want ik vond van. Kijk, ING betaalt een extra dividend. Dat is op zich best aardig voor de aandeelhouders. Maar aan de andere kant moet ING zelf ook een beetje inzien. Van ja, onze koers staat nu op een tientje in plaats van 15 euro. Als de markt. Als de financiële markten denkt dat wij het moeilijk krijgen. Misschien moeten we gewoon het geld even op zak houden. En even aankijken hoe het gaat. En dan of eventueel eigen aandelen inkopen, maar niet een dividend uitkeren. Ik vond het eigenlijk een beetje een slecht signaal. In die zin dat ze zeggen er eigenlijk mee van, alles gaat goed. Terwijl de koers gewoon 30-40% lager staat.
Ja, over goed gesproken. Goed dat jij er was.
Dankjewel.
Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dit is het einde van deze aflevering van de AX-Factor. En voor degene die op ons gestemd heeft bij die online radio.
Ja, ik heb ook op jullie gestemd.
Oh, ja. Dankjewel.
Serieus. Ja,
net als mijn hele familie, schoonfamilie. Ja. Maar we zijn het helaas niet. Oma stemt altijd. We zijn het helaas niet geworden, maar ik wil iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. En natuurlijk felicitaties aan de winnaars.
Ja, wie is de winnaar?
Dat is Roderick Velo.
Oh, wel.
Ja.
Oké, nou in ieder geval dank ook namens mij voor de stemmen. En luister ook onze vorige afleveringen terug. Want we hebben vorige week een aflevering gemaakt over de naderende recessie. Ook hier weer aan bod gekomen. We hebben de hele aflevering aangeweid. Dus luister die vooral terug.
Nou, ga dat doen. Tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.